Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava всім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer zowel von der Leyen als Orbán flirt met Meloni. Voor wie gaat de Italiaanse premier kiezen? Deze maand maken we een rondreis door verschillende lidstaten en vandaag openen we ons café in Rome. Ik ben Annette van Soest en bij mij aan de bar, correspondent voor het Financiële Dagblad, Anouk Bonen. Hi Anouk.
Dag Annette. Ciao. Goedemorgen ook.
Anouk, in Nederland staan de kranten bol van de analyses over het nieuwe kabinet in spe. Is er in Italië eigenlijk aandacht voor het eerste kabinet Wilders?
Ja, zeker. Het is allereerst denk ik boeiend om te kijken naar, en dan quote ik, soeverein Wilders wordt neergezet in de Italiaanse media. Bijvoorbeeld Corriere della Sera, een van de meest toonaangevende Italiaanse dagbladen, die beschrijft hem als l'estremista di destra anti-islam. Dus de islamofobe en rechtsextremist. Nou, dezelfde krant die sloeg bij de winst van Giorgia Meloni in Italië in september alweer 2 jaar geleden een veel mildere toon aan. Nou, verder wordt er in de Italiaanse media gesproken over de meest extreemrechtse regering ooit uit de recente geschiedenis van Nederland, waarbij Wilders al vroeg de strijd als premier heeft opgegeven, omdat hij, en dan quote ik weer, in Brussel een te verdeelde en niet representatieve figuur is. Maar, schrijven ze hier ook, met zijn stemmen zal hij de ware dominus van de nieuwe uitvoerende macht zijn. De grote drijvende kracht, dus eigenlijk achter de schermen in ieder geval. Ja, nog een saillant detail. Als we dan kijken naar hoe hij ook wordt afgebeeld hier, dan zien we Wilders op het Binnenhof met een bord in zijn handen waarop hij op dat bord staat, geen cent naar Italië. En dat was een eenmansdemonstratie in de zomer van 2020, toen toenmalig premier Conte, Giuseppe Conte, Den Haag bezocht om te praten over steungeld uit Brussel. Maar daar hebben we het waarschijnlijk straks nog meer over.
En dat was toen op het hoogtepunt van de coronacrisis, toen in Italië heel veel mensen overleden aan corona. We maakten ons al niet populair in het zuiden van Europa toen met onze minister van Financiën destijds. Maar Wilders zijn ze ook niet vergeten dus.
Wilders zijn ze niet vergeten. Nee, dat wordt toch nog eventjes onderstreept. Ook al is het alweer 4 jaar geleden, blijft het toch een beetje een bijsmaak aan de pandemie ook. En aan Nederland met name.
Ja, maar het is interessant wat je zegt, want hij wordt dus eigenlijk als extremer gezien dan als Meloni.
Ja, ik denk dan zelf een beetje, ik vergelijk het een beetje met moeder en schoonmoeders. Dat je misschien zelf, mag je misschien licht kritisch zijn, maar je zou je moeder toch verdedigen op het moment dat je partner wellicht iets zegt over jouw moeder, dus over zijn of haar schoonmoeder. Dan sta je daar toch denk ik heel wat, ja, wat defensiever tegenover. En zo speelt dit zich dat denk ik hier ook uit. Daarnaast is de Italiaanse media ook wat minder neutraal vergeleken met de media in Nederland. Dus op het moment dat de uitvoerende macht hier radicaal rechts is, of toen Meloni aan de macht kwam, zag je ook een beetje een kanteling in de media. Werd die kritische noot toch al snel minder hard gekraakt. En Wilders wordt dus wel in het buitenland, alsof er wordt gesproken, toch misschien niet direct naar de partner toe, maar toch over schoonmoeder wordt gesproken, wordt toch wat extremer afgebeeld op dit moment.
Nou was premier Meloni ook een van de eerste buitenlandse regeringsleiders die Wilders feliciteerde met zijn verkiezingswinst afgelopen november. Ze worden vaak met elkaar vergeleken. Is dat terecht?
Ja, die vergelijking is wel heel erg logisch. Als we naar beide kijken, het zijn allebei beroepspolitici. Ik denk dat we dat voorop moeten stellen. Ze kennen allebei een lange geschiedenis in de politieke oppositie. Meloni die kwam in 2022 met haar rechtsconservatieve agenda en partij Fratelli d'Italia aan de macht met ruim 25% van de stemmen. Nou, Wilders PVV 23,5%. En als we kijken naar uitspraken uit het verleden van de twee, dan kunnen beide leiders ook worden getypeerd als radicaal rechts met een islamofoob hinterland, eurokritisch en ook allebei delen ze een sterke anti-migrantenvisie. Maar Meloni heeft haar toon als premier inmiddels wel flink gematigd. En die heeft ook duidelijk voor Europa gekozen. En nou ja, de verwachting is, of tenminste dat is ook het advies wat er hier in Italië aan Wilders wordt gegeven, toen ik een aantal experts daarnaar vroeg, dat ook Wilders zijn toon eenmaal aan de macht, dus hè, niet meer vanuit die oppositie, toch wel zal matigen. Dat moeten we gaan zien.
Anouk, ik ga deze maand in gesprek met 4 correspondenten op verschillende plekken in Europa om te kijken welke thema's de uitslag van de Europese verkiezingen gaan bepalen in die landen. Vandaag dus Italië, het land met de meeste zetels na Duitsland en Frankrijk in het Europees Parlement. Maar ondanks die grote stempel die de Italianen daarmee drukken op de koers van de EU, leven de Europese verkiezingen niet echt, hè, bij jou?
Nee, het politiek vertrouwen in Italië is over het algemeen laag. Ik denk dat we dat ook in een grotere context moeten zien. Er is sprake van een dalende trend, een dalende opkomst bij verkiezingen. En dat voel je bij de Europese verkiezingen nog sterker. Het leeft niet heel erg bij de bevolking. En als we kijken naar die opkomst, die was bij de vorige Europese verkiezingen, dan hebben we het over 2019, ruim 54%. Tegenover zo'n 64% voor de laatste landelijke verkiezingen. Dus je ziet dat daar echt, er is wel opkomst, maar nou ja, ongeveer de helft van de Italianen, van de stemgerechtigde Italianen, die doet daar iets mee in juni waarschijnlijk.
Nou heeft Italië zich ontwikkeld tot een invloedrijke speler binnen de EU, zeker op het gebied van migratie. Premier Meloni was een van de drijvende krachten achter de EU-migratiedeals met Tunesië en Egypte. In onze introductie hebben we het altijd over het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Is Meloni wellicht het kopstuk dat we het meest in de gaten moeten houden deze verkiezingen? Omdat de grote vraag is welke allianties zij in Europa zal smeden?
Zeker. Zeker ook vanwege haar toch wel radicale achtergrond, waar we hebben gezien dat ze een stuk gematigder is geworden. Ook veel meer dat ja, die Europese dans, hè, dat Europese spel is gaan spelen, een warme band heeft met Ursula von der Leyen. Haar partij Fratelli d'Italia is onderdeel van de Europese fractie Conservatieven en Hervormers. De verwachting is daar ook dat ze een van de grootste, al dan niet de grootste partij wordt. En het bijvoorbeeld wint van de Poolse conservatieven. Maar als we kijken naar het nationale niveau, dan heeft ze zit ze in een coalitie met de rechtsnationalistische Lega, waarvan Salvini eigenlijk een wat meer radicalere lijn op dit moment trekt. Hij is aangesloten bij de fractie Identiteit en Democratie. Dus om echt een groot rechtsblok te vormen, zou er wellicht een coalitie tussen die twee fracties zich moeten voltrekken. Maar of daar een stabiele coalitie mogelijk is, dat is sterk de vraag. En dan zijn er natuurlijk ook nog, is er met name ook nog een blik op Orbán, op Hongarije. Want tot nu toe heeft Meloni daar altijd ook wel sympathie met hem geflirt. Ook als premier. Zeker als het gaat over die conservatieve agenda. Tegelijkertijd zie je dat ook de Lega heel sterk met Orbán en het model Orbán flirt. En dat daar wellicht een radicalere ondertoon in zit. Dus Meloni, hoe zij zich echt gaat positioneren, of dat toch wat meer die pro-Europese, wat gematigdere toon is, wellicht ook in samenwerking met von der Leyen. Dat gaat heel belangrijk zijn voor uiteindelijk die rechtse, ja, de uitkomst op rechts en een mogelijke, al dan niet mogelijke coalitie. Zeker ook als we kijken naar de rechtse en de radicaal rechtse partijen ook in Duitsland en in Frankrijk. Dus het zou best kunnen dat zij op die conservatieve lijn blijft, maar wel gematigd. En wat er dan gebeurt op het radicalere front, of daar een coalitie mogelijk is, nou, dat lijkt vooralsnog zeer lastig te zijn.
Hoe gaat ze eigenlijk de verkiezingen in, Meloni? Wat is haar verhaal? En hoe verschilt dat verhaal van dat van 5 jaar geleden?
Haar slogan, haar boodschap op dit moment is Italië verandert Europa. Dus daarmee raken we gelijk aan die positie. Ze maakt die strijd ook heel persoonlijk met Italië als een grotere vormende, leidende factor binnen Europa. Met een beoogde winst dus voor de rechtse, al dan niet centrumrechtse partijen. En dat is een hele zelfverzekerde boodschap. En die staat eigenlijk haaks, of is heel anders van toon vergeleken met de boodschap die zij uitstraalde in 2019 tijdens de vorige Europese verkiezingen. Want toen werd er nog door haar partij Fratelli d'Italia met afstammelingen van Benito Mussolini gepleikt. Met de familienaam, dus Mussolini, de familienaam van de dictator, groot op de verkiezingsposters in Rome en daarbuiten. Met daarbij de slogan: de geschiedenis, Italië's toekomst. Nou, dat is nu ondenkbaar en daarin zie je toch ook heel sterk die draai die zij heeft gemaakt op het Europese toneel.
En je zei, het is echt een persoonlijke strijd. Hè? Ze maakt de strijd heel persoonlijk, want ze wil ook dat alleen haar voornaam op het stembiljet wordt geschreven. Hè?
Ja, dat is ook opmerkelijk. In Italië zien de stembiljetten er anders uit dan in Nederland. Dus het is niet met een rood potloodje de naam van de partij of het nummer van een kandidaat aankruisen. Maar de partij aankruisen en daarnaast ook de naam van de kandidaat, de beoogde kandidaat, opschrijven. En zij roept heel duidelijk op in Italië om Giorgia in hoofdletters op te schrijven. Dus ze maakt er daarmee echt een persoonlijke strijd van, waarbij ze haar positie als toegankelijk leider in Italië onderstreept.
Het is trouwens wel gek toch dat ze op de lijst staat. Ze gaat straks nog niet in het Europees parlement zitten als premier van Italië.
Nee, dat is een typisch Italiaans gebruik. Inderdaad, een opmerkelijk gebruik. Veel partijleiders die doen dat. Ze stellen zich verkiesbaar voor het Europees parlement. Op alle flanken. Dat zie je op rechts gebeuren, dat zie je op links. En dat is inderdaad gek. Maar in Italië kan dat dus. Het is bijna een soort referendum over de populariteit op nationaal niveau. En dat gebeurt al heel lang. Berlusconi die deed dat in de jaren 90. Ja, rechtsnationalistische Lega-leider Salvini die deed het, oud-premier Renzi. En er wordt ook wel over geschertst, gegrapt, dat het een manier is om in twee parlementen geld op te strijken. Maar Meloni zal dat zelf niet doen. Ze zal iemand aanwijzen uit haar partij. Ze zal dus zelf niet naar Brussel, Straatsburg toe gaan. Maar het is een praktijk die dus veel gebeurt in Italië, niet geliefd is in het buitenland. En ook in eigen land is er kritiek op. Bijvoorbeeld partijleider en oud-premier Giuseppe Conte van de Vijf Sterrenbeweging, die heeft vorige week een wetsvoorstel ingediend om het te verbieden. Want hij noemt het huichelarij en kiezersbedrog. Maar goed, het is voor hem natuurlijk ook een manier om zich te profileren.
Het is sowieso een kleurrijk gezelschap dat meedoet aan de Europese verkiezingen, hè, in Italië. Wat zijn de meest opvallende kandidaten?
Ja, het is een bont gezelschap. Maar Italië zou Italië niet zijn als dat niet het geval was. Het is altijd wel een beetje een verkiezingscircus. Wat opmerkelijke zaken op opmerkelijke kandidaten. Nou, allereerst opmerkelijk is dat Forza Italia nog altijd teert op raspopulist Berlusconi. Met zijn naam Berlusconi Presidente nog altijd in het logo op de posters. Ook al is Berlusconi zelf dus overleden. Dan hebben we de Lega met Matteo Salvini, die dit keer zichzelf niet naar voren schuift, maar in zijn plaats een omstreden oud-legergeneraal, Roberto Vannacci. En dat is een hele controversiële kandidaat, die eind vorig jaar ook veel stof op deed waaien in Italië. Want hij bracht toen een boek uit, Il Mondo al Contrario, De Wereld op zijn Kop. En in dat boek rekende hij af met onder meer homoseksuelen, die zette hij neer als niet normaal. En hij hamert er ook op dat een zwarte huidskleur niet typisch Italiaans is. En dat boek dat ging in enkele weken meer dan 100.000 keer over de toonbank. Dus Salvini hoopt denk ik ook dat dat verkoopsucces zich omzet in stemmen. En dan hebben we op links ook nog iets opmerkelijks, een opmerkelijke kandidaat voor de GroenLinkse Alliantie. Dat is een kandidaat die geen lijsttrekker, maar een kandidaat die in Hongarije in de gevangenis zit. Het gaat om de 39-jarige Ilaria Salis, een lerares en ook een antifasciste. En zij werd vorig jaar opgepakt in Boedapest bij een tegendemonstratie tijdens een neonazi-bijeenkomst. Maar ze zit dus in de gevangenis, maar staat wel op de lijst.
Bijzonder gezelschap. Wie is kandidaat voor de Democratische Partij, de oppositiepartij?
Ja, dat is een ander vrouwelijk boegbeeld in Italië. De progressieve dertiger, nou, wel bijna 40, Elly Schlein. Ze wordt ook wel de anti-Meloni genoemd in Italië. Ze valt ook Meloni stevig aan, zeker ook in deze periode. Noemt de regering Meloni de slechtste regering ooit in Italië. Maar wat we heel duidelijk zien in die strijd op tussen rechts en links. Want die vrouwen worden in de Italiaanse media ook al tegen elkaar uitgespeeld of tegenover elkaar gezet, Meloni en Schlein. Maar het is wel heel erg een strijd die vaak gaat over rechts tegen links, over de andere partij of rechts Meloni, Fratelli d'Italia, de huidige regering, in een slecht daglicht plaatsen. Maar het gaat weinig over de eigen inhoudelijke agenda. En tot nu toe is er dan ook weinig echt significant tegenwicht wat zij heeft kunnen bieden aan Meloni. Aan de andere kant is het wel een partij die in de peilingen niet heel ver achterloopt op Meloni.
We gaan straks wat dieper in op de peilingen. Maar eerst de politieke context van Italië. Want die Italiaanse politiek wordt traditioneel gekenmerkt door grote verdeeldheid en instabiliteit. Meloni, die lijkt echter stevig in het zadel te zitten. Hoe staat haar regering ervoor op dit moment?
Ja, nou, al bijna 2 jaar aan de macht. Dat is nog niet heel lang, maar voor Italië is dat ook wel best stabiel. En haar regering lijkt ook stabiel te zijn op wat kleine uitspattingen na. Ja, wat kanttekeningen die eigenlijk in Italië altijd wel plaatsvinden. Maar op die uitspattingen na is het een redelijk stabiele regering, ook bij gebrek aan dus die overtuigende oppositie, die inhoudelijke agenda. We zien wel de afgelopen weken dat het vertrouwen in Meloni als premier wel wat tanende is. Ze staat nog altijd redelijk stevig op 38% aan vertrouwen momenteel in de peilingen. Zo'n 11% geeft aan weinig vertrouwen in haar te hebben. En zo'n 50% van de Italianen geen vertrouwen. Dus dat is ook best wel een significante groep. Maar bij deze groep zitten ook veel mensen, veel Italianen, die geen vertrouwen hebben in de politiek als zodanig. Dus die zullen misschien van elke premier stellen weinig vertrouwen te hebben. Dus 38% aan vertrouwen heeft ze momenteel. Dus overal zien we toch wel een vrij stabiele regering op dit moment.
Toch zijn er zorgen over antidemocratische maatregelen, zoals het aanpassen van de kieswet. Wat wil Meloni daarmee veranderen?
Ja, ze wil heel kort wil ze eigenlijk dat ze daarmee direct verkozen kan worden. Dus dat het Italiaanse volk direct de premier kan kiezen. En daarmee wil ze eigenlijk ook de macht van de premier vergroten. He, dus op het moment dat zij direct verkozen kan worden door het volk. En dat zien we natuurlijk ook. Ik grijp weer even terug op wat we net aanstipten. Die persoonlijke personificatie van haar leiderschap. Die toegankelijkheid, ook die nabijheid van het volk die ze steeds onderstreept. Door ook te zeggen, spreek mij niet met u aan, tutoyeer mij. Ik ben voor jullie Georgia. Door dat te benadrukken maakt ze natuurlijk zichzelf ook heel erg sterk de leider. En daarmee wil ze eigenlijk haar eigen positie, denk ik, ook verstevigen.
We hadden het aan het begin over de coronapandemie. Italië werd daar zwaar door getroffen, ook economisch gezien. Is het land daar inmiddels van hersteld?
Hersteld is een groot woord, maar het land is zeker opgeveerd. Italië volgt ook de Europese conjunctuur. Italië is bijvoorbeeld heel sterk afhankelijk van de Duitse economie. Dus dat zagen we ook het afgelopen jaar sterk, toen het in Duitsland minder goed ging. Zelfs sprake was van een mogelijke recessie, was dat ook zeker voelbaar in de Italiaanse economie. En als we nu even specifiek kijken naar die coronaperiode en het daaruit voortvloeiende Next Generation EU corona-herstelfonds. Daarvan is Italië de grootste afnemer uit die Europese taart met ruim 200 miljard. Nou, als we daar naar kijken, want ook daarin zijn we nu een paar jaar verder, zijn er wel zeker tekenen aan de wand. Er zijn veel vertragingen allereerst. Er is sprake van onvermogen om die grote geldbedragen die binnenkomen in Italië, om die ook echt uit te geven. Naar schatting, en daar is heel weinig transparantie over, maar naar schatting is zo'n 78% van de binnengekomen gelden, van de binnengekomen fondsen, nog niet uitgegeven. En dat zit hem voornamelijk in bureaucratisch onvermogen, te weinig slagkracht ook op lokaal niveau, in de provincies, in het zuiden, corruptie en projecten die ook heel erg traag opstarten. En daar zou vanuit Brussel wellicht wel wat meer naar mogen worden gekeken. Vooral ook omdat er zo weinig transparantie over is. Over waar dat geld nu echt terecht komt en wie dat allemaal besteden.
Laten we kijken naar de belangrijkste thema's deze verkiezingen, Anouk. Migratie, dat is een groot thema in heel Europa. Wat dat betreft heeft Meloni het politieke momentum wel mee. Komen er nog veel vluchtelingen aan in Italië?
Ja, we zitten natuurlijk weer aan het begin van het voorjaar. In de winter is het sowieso rustiger op zee door slechtere weersomstandigheden. En als we momenteel de cijfers bekijken, want vorig jaar kwamen er toch ook in de winter migranten aan. Momenteel zien we dat het aantal migranten dat aankomt sterk minder is dan vorig jaar. De aankomsten zijn meer dan gehalveerd ten opzichte van 2023. Maar als we die cijfers afzetten tegenover 2022, dan zien we nog wel een lichte stijging. Dus het is niet zo intens als vorig jaar. Toen werd er ook wel echt gesproken over een crisisjaar als het gaat over migratie. Nou, daarin zien we toch wel een sterk dalende trend en wellicht dus ook een positieve outcome van het beleid.
Hoe zit het nou met die deal om asielprocedures in Albanië af te handelen, waar veel om te doen is?
Ja, daar is veel om te doen. Momenteel is dat iets wat zich in de beginfase... Een deal in de beginfase. Waar het om gaat is dat Italië 2 migrantencentra in Albanië op Albanees grondgebied opent. Gefinancierd door Italië en ook beheerd met hulp van Albanië. Maar wel, Italië heeft daar de leiding. Waar het echt om gaat is dat het verplaatst wordt vanuit Italië naar Albanië. Het idee is dat daar een deel van de migranten, en dan hebben we het over mannen, die waarschijnlijk geen aanspraak maken op een verblijf, op een asiel in Italië of in Europa, dat die vanaf zee zelfs naar Albanië worden gebracht, om vanuit daar met een versnelde procedure terug te worden gestuurd naar het land van herkomst. Nou, dat is... Ja, dat is vrij omstreden. Veel experts verwachten dat het weinig uithaalt. Ook omdat het, de procedures vaak helemaal, ze kunnen op papier wel worden versneld, maar dat die in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo snel kunnen worden afgehandeld, dit soort procedures. Ook omdat landen van herkomst, daar zijn vaak helemaal geen overeenkomsten mee. Dus je kunt ze wel uitzetten, die migranten, maar vaak, blijven ze toch, en dan komen ze een beetje terecht in de onzichtbaarheid, maar blijven ze toch in Europa. Maar toch wordt deze deal of deze overeenkomst, ook al gaat het niet om een heel groot aantal migranten. Er is plek, dacht bij de centra, voor een paar duizend migranten. Nou, met een doorstroom zou dat dus wel om duizenden migranten per jaar moeten gaan. Maar daarvan wordt verwacht dat het niet heel vlot zou gaan. Maar er wordt wel gekeken met interesse vanuit Brussel, omdat het natuurlijk propagandisch goed doet. Want de boodschap naar het volk is, wij lossen dat voor jullie op. Italië komen ze niet in. Dus het probleem wordt daarmee eigenlijk verplaatst naar een land buiten de EU.
Het aanstaande kabinet hier in Nederland wil een opt-out, zodat ze minder vluchtelingen hoeven op te vangen. Maar de Italianen willen juist dat andere Europese landen meer doen om vluchtelingen op te vangen. Staan op dit punt Meloni en Wilders dus eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar?
Ja, ze hebben natuurlijk allebei, delen ze die sterke anti-migrantenvisie. Maar in de uitkomst van hun beleid en vanuit hun persoonlijke nationale visie, hebben ze daar wel een groot verschil in beleid. Dus die staan zeker tegenover elkaar. Aan de andere kant zou een eventuele opt-out, Nederland zal dan gewoon fors moeten betalen voor elke migrant die ze weigeren. Volgens mij gaat het daarbij om €22.000. Dat is opgenomen in het recent ondertekende Europese Migratiepact. Dus voor Italië is dat natuurlijk toch ook een cashflow. Dus in die zin denk ik dat ze elkaar toch wel weer kunnen vinden. Zeker met ook de Albanië-optie. Is het een werkzaam model? Daar geloof ik niet in. Je koopt iets af. Tegelijkertijd in Italië komen toch heel veel migranten, wat ik al zei, in dat grijze circuit terecht. Met uiteindelijk een uitgeprocedeerd papiertje op straat. Ja, die in prullenbakken terechtkomen. En uiteindelijk verdwijnen ze dus een beetje in dat illegale circuit. Volgens mij is dat ook niet wat Italië of Europa moet willen. Maar ze staan tegenover elkaar. Maar goed, er zijn dus nu wel afspraken over gemaakt. De Europese Commissie en het parlement hadden daar natuurlijk ook haast bij om dat te doen. Met eventueel een radicaal rechtse lijn. Juist ook vanwege de moeilijkheden op dit vlak.
Is voor Italianen migratie ook nog steeds het onderwerp voor de Europese verkiezingen?
Nou, op dit moment zijn die cijfers dus lager. Het blijft... Maar dat is al jaren. Enerzijds blijft het onderwerp. Anderzijds speelt dit ook al 30 jaar voor Italië. Dus het is ook niet nieuws onder de zon. Maar het is zeker een belangrijk thema. Een ander belangrijk thema is ook defensie. Dat leeft in Italië, die ja, de Oekraïne-oorlog nog altijd, de wapenleveranties, een deel van de bevolking is er tegen. Een deel van de bevolking heeft toch ook wel pro-Rusland gevoelens, pro-Poetin sentimenten. Het Italiaanse volk in zich een heel staat is wat ambivalenter tegenover die oorlog dan in veel andere landen. Maar Meloni is wel heel duidelijk als het gaat om haar steun aan Oekraïne. Salvini van de Lega is bijvoorbeeld iets meer Poetin-minnend. Maar een van de pijlers van de vijfsterrenbewegingen, die toch ook in de peilingen, als het gaat over de Europese verkiezingen, redelijk stevig staat, de derde partij, die zetten bijvoorbeeld in op een vredesbeweging over, die zijn tegen de wapenleveranties, tegen meer geld aan de Oekraïne. Goed, dat is ook oppositieretoriek. Maar je ziet dus dat Defensie hier ook zeker speelt.
En hoe verklaar je die pro-Oekraïne houding van Meloni, gezien haar politieke medestanders en gezien haar andere standpunten, had je misschien een wat meer pro-Russische houding verwacht?
Ja, ik denk dat zij heel vroeg al heeft aangevoeld dat ze zich daarmee in Europa niet geliefd zou maken. En haar missie is toch heel erg sterk zich in Europa positioneren als een land, als een land dat meedoet. Hè? Dat heeft ze te lang ook gevonden dat Italië in Brussel niet echt meedeed. Dus zij heeft eigenlijk, als het gaat over beleid, heeft zij Draghi, voormalig premier, haar voorganger, heeft zij best wel gevolgd op heel veel dossiers. En zeker ook als het gaat over het Oekraïne-dossier. Daarnaast is Meloni, ja, heeft ook altijd hele warme banden gehad zelf met Amerika. Ze is ook, in het verleden was ze ook een liefhebber van Trump. We zagen ook dat de banden met Biden goed zijn. Hij kuste haar notabene op haar voorhoofd tijdens een bezoek, een recent bezoek. En ik denk dat dat eigenlijk in één beeld, als je het zo kan schetsen, de verhouding heel duidelijk vangt. Dat zij pro-Amerika, pro-NAVO en dus ook heel sterk Italië doet mee in Europa. Dat is haar lijn. Ze weet ook dat Italië financieel leunt op Europa. Dus daar is ook niet zo heel veel speelruimte, behalve dan wellicht wat sentiment op de wat meer radicalere flank.
Meloni stevend met haar radicaal-rechtse Fratelli d'Italia af op grote winst in Europa. Hoe groot is haar voorsprong?
Zij staat wel duidelijk, leidt zij in de Europese verkiezingsstrijd. Ze staat met haar partij Fratelli d'Italia momenteel op zo'n 27%. Dat maakt van haar partij de grootste partij. Maar de oppositie doet het ook niet slecht. De Democratische Partij volgt op zo'n 20% momenteel. En de populistische vijfsterrenbeweging staat op zo'n 15%. En als je dan kijkt naar de coalitiepartijen waarmee Meloni regeert, dus de Lega en Forza d'Italia van Berlusconi, inmiddels overleden, die zijn een stuk kleiner. De Lega heeft zo'n 7%, terwijl zij tijdens de vorige Europese verkiezingen de grootste partij waren in Italië. En Forza Italia staat op zo'n 9%. Dus je ziet dat Fratelli d'Italia binnen die centrumrechtse coalitie of binnen die rechtse coalitie toch ook wel een beetje een eenling is qua succes en vertrouwen. En daarna volgen dus de oppositiepartijen.
Tot slot, er zijn grote zorgen ook over de persvrijheid in Italië. Radicaal-rechtse geluiden krijgen steeds meer ruimte in de media. Kritische stemmen worden uit de krantenkolommen geweerd. Hoeveel zorgen maak jij je daarover?
Het is absoluut zorgwekkend. Het is iets waar we ook heel alert op moeten zijn. Want het klopt dat er op onverklaarbare wijze of zonder reden, dat er bepaalde kritische stemmen, en dan met name over het postfascistische beleid, dat die worden geweerd. Zo uit de kolommen als op televisie. En dat is zonder opgave van reden, is er ineens geen plek meer voor Italiaanse intellectuelen die kritiek uiten. Dus dat is, dat is zeer zorgwekkend binnen een democratisch bestel. Aan de andere kant past het ook licht in een Italiaanse traditie. En dat is een kanttekening die ik wil plaatsen, niet om het zorgwekkende daarmee af te doen, maar eigenlijk om aan te geven dat de Italiaanse pers, dat die toch wel wat meer verweven is met politiek dan bijvoorbeeld het geval in Nederland. En dat zie je zowel bij de publieke omroep, maar je ziet het ook bij de kranten. En op het moment dat er dus een duidelijke wisseling is van de macht, dus een verschuiving van links naar rechts, maar in het verleden ook links, dan zie je ook dat langzaam die signatuur en de kleur en de stemmen bij de omroep, maar ook bij de kranten, dat die ook verschuift. En dat was in het verleden dus een linkser geluid, bijvoorbeeld bij de RAI, de publieke omroep. En nu zie je dat het opschuift naar rechts. Dus dat is ook een beetje inherent aan het systeem. Aan de andere kant is het iets om heel alert op te zijn en op te blijven, omdat we zien dat hoewel Meloni op Europees niveau sterk in de pas loopt, hè, dus een beetje dat geluid, zoals ook haar andere grote Europese landen dat haar graag zien. Het schrikbeeld Meloni is toch eigenlijk volledig van tafel verdwenen. Op nationaal niveau zien wij toch wel een ander gezicht. Dat ze toch wel haar conservatieve agenda en toch wel wat radicaal rechtsere keuzes maakt in de marge. En ik denk dat daar die spanning zit waar we met z'n allen, zeker ook vanuit de buitenlandse pers, zeer alert op moeten blijven.
Want hoe ga jij als correspondent daarmee om? Heb je daar zelf ook last van? Ben jij terughoudender? Krijg jij wel de informatie die jij wil?
Ja, ik heb daar last van in de zin dat sinds regering Meloni aan de macht is, dat de toegang tot de politiek een stuk ingewikkelder is geworden. Onder regering Draghi was het een stuk makkelijker om bijvoorbeeld directe interviews te hebben met ministers. Natuurlijk moest je wel door een aantal hoepels springen van woordvoering en dergelijke, maar dat was wel mogelijk. Of bepaalde ontmoetingen met ambtenaren, hooggeplaatste ambtenaren, off the record, ook niet altijd wenselijk, maar het is wel een manier van je informeren. En dan was er vaak ook nog wel wat onderhandelingsruimte, dat bepaalde zinnen, bepaalde quotes in overleg wel mochten worden opgevoerd. Dus dat was als journalist prettig werken. Daarin merk ik nu dat met mij ook mijn buitenlandse collega's, dat het veel moeilijker is om toegang te hebben tot de huidige politieke klasse. Dat ze de buitenlandse pers veel minder te woord staan. Je ziet ook op persconferenties dat Meloni en co, ik noem ze maar even zo, vaak vooraf journalisten aanwijzen die een vraag mogen stellen. En vaak zijn dat ook wel mensen die toch niet al te kritische vragen stellen. Ja, daar heb ik in die zin tot op zekere hoogte last van. Daarnaast, wat ik net ook al zei over de media, ik probeer me daar ook niet blind op te staren. Natuurlijk volg ik de Italiaanse media, maar wel met die notie van een korrel zout, met die notie van daar sijpelt misschien toch wat politieke kleur doorheen en bepaalde stemmen worden wellicht geweerd. Dus het is denk ik ook heel belangrijk om ook altijd eigen bronnen te zoeken. Ja. En er zijn gelukkig ook zeker wel kritische bronnen in Italië. Dus het blijft jezelf scherp houden en op zoek naar een goed netwerk.
Anouk, het is alweer tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Wat is jouw tip voor onze luisteraars?
Ja, mijn tip. Nou, een Italiaanse schrijfster, om in thema te blijven. Dat is dit boek. Het verboden schrift van Alba de Cespedes. Dit is een boek uit de jaren 60, een oude vertaalde druk. Maar hij is recent opnieuw in herdruk verschenen in Nederland. Dus hij is in het Nederlands te lezen. En Alba de Cespedes, dat is ook een vrouw over wie ik een boek aan het schrijven ben. Dus het is ook een beetje eigen belang dat jullie haar kennen. Zij was een Italiaanse journalist, schrijver en antifascist. Die in de jaren 30 in Italië eigenlijk haar opkomst, haar eerste significante carrière stappen zet. En zeer kritisch. En La Repubblica, een Italiaans dagblad, beschreef haar als de vrouw die de Italiaanse vrouw bevrijdde. Dus in die zin denk ik dat haar lectuur of haar werk nog altijd zeer actueel is vandaag de dag. In een tijdgeest waarin we toch een verschuiving zien van progressieve naar conservatieve waarden. En mijn boek dat verschijnt volgend jaar of het jaar daarna. Ik ben daar momenteel, zit ik veel in het archief. Maar dat is absoluut mijn tip.
Heel interessant. Dankjewel voor deze tip. En heel veel succes met het schrijven van jouw eigen boek. Wat wordt het? Wordt het een biografie?
Ja, het is een moderne biografie. Dus het is niet een klassiek werk. Ik ga namelijk met haar ook in dialoog. Omdat ik ook de huidige tijdgeest in Italië wil spiegelen aan de tijdgeest van toen. Uiteraard is het niet zoals toen. Maar er zijn wel degelijk parallellen. Dus het is een dialoog met Alba. En het is daarmee een beetje een moderne biografie. Met wellicht ook wat gefictionaliseerde delen. Dus het hangt een beetje tussen een historische roman en een biografie in.
Heel benieuwd. Heel veel succes met het schrijven en de research.
Dankjewel.
Dan mijn tip. Dat is dit keer het boek Het Kantelende Continent. Overleeft Europa de 21ste eeuw? Het is een bundel met eerder verschenen columns en een nieuw essay van Steven van Hekken, professor Europese politiek aan de KU Leuven. En begin dit jaar was hij nog te gast in ons café. En in dit nieuwe boek analyseert hij hoe het Europese continent stand kan houden in een wereld die steeds vijandiger en complexer lijkt te worden. Een aanrader dus. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's en filmpjes. Je vindt ze via onze socials. Anouk Bonen, Italië-correspondent voor het FD, heel veel dank. Hartstikke leuk dat je even bij ons wilde aanschuiven.
Jullie dank. Belangrijk dat er aandacht is voor Italië.
En dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.